U kunt nu gaan luisteren naar de ochtenddienst van 14 maart, waarin Broeder van der Brink de boodschap brengt.
Overdenken, en dat vindt u in Johannes 16. Het evangelie van Johannes, het 16e hoofdstuk. Johannes 16, en vanaf vers 12 tot 15. Ik lees daar dus in Johannes 16, en vanaf vers 12. Nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt de stand niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat u hoort zal hij spreken. En de toekomst zal u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. En daarin zei ik, hij neemt het uit het mijne en zal het u verkondigen. God is de Vader der waarheid. Dat wil zeggen, de waarheid is uit hem voortgebracht. De vader der leugen is de duivel. God is de Vader der waarheid. En God heeft zijn Zoon gezonden als het woord God. En die is gekomen om van de waarheid te getuigen. U weet wel, dat heeft Jezus gezegd tot Pilatus. Ik ben in deze wereld gekomen om de waarheid getuigenis te geven. Want hier wordt gesproken over de waarheid. En over de volle waarheid. En de waarheid is alleen uit God. Jezus heeft zelfs gezegd, ik ben de waarheid. Dus dat is erg belangrijk, om de waarheid te kennen, want dan ken je Jezus. Hij is de waarheid. En hij is dus gezonden, opdat hij de waarheid getuigenis zou geven. Dat wil zeggen dat wij zouden stelling nemen voor de waarheid en tegen de leugen. En wat is nu die kern van de waarheid? Want ik kan natuurlijk wel zeggen, wij moeten de waarheid lief hebben. Maar dan zou u kunnen zeggen met Pilatus, wat is waarheid? Hoe kunnen wij de waarheid leren kennen? De waarheid is, het waarheidsbesef in ons, dat God de mens heeft uitverkoren. De waarheid is dat God de mens van een natuurlijk schepsel een geestelijk wezen wil maken. De waarheid is dat wij gemetamorfoseerd worden, van gedaante worden veranderd. Denk maar aan van die rups en die vlinder. En als je een vlinder bent, word je nooit geen rups. Dat is gewoon dat je dan een ander niveau bereikt. Een rups kan wel een vlinder worden, maar een vlinder geen rups. En een geestelijk mens zal nooit meer terugkeren tot een natuurlijk mens. En zo heeft God deze waarheid aan ons door Christus geopenbaard. En dat die openbaring vergt veel tijd om in je op te nemen. En het verwerken van deze waarheid, dat is een groeiproces in ieders leven en in het leven van de gemeente. Waarvan de Heer zegt over dat groeiproces, als hij het vergelijkt met een graankorrel, eerst de halm, dan de aard, dan het volle koren in de aard. Zo groeit de waarheid. En door middel van het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen zette Jezus zijn volgelingen op de weg der waarheid. Dat is de weg van het waarachtige, eeuwige en geestelijke leven. Hij zette je op die weg, niet aan het eind, maar aan het begin. En hij zelf heeft deze weg ten einde toe gewandeld. En daarin is hij ons voorbeeld hoe wij het moeten doen en onze gids. En daarom kan hij zeggen, ik ben de weg en de waarheid. En het leven is daarmee verbonden. Het eeuwige, waarachtige, geestelijke leven. En als hij dan ons deze weg toont, dan schuift hij een gordijn open, zodat we kunnen blikken in het koninkrijk der hemelen, in de onzienlijke wereld. En de basis waarheid is, die Jezus ons heeft getoond, en niemand anders, dat God goed is en de duivel een slechte duivel is. En dan zegt de Bijbel, hij is gekomen om de werken der duivels te verbreken. En als dat gezegd wordt, dan zie je in de onzienlijke wereld. Hij is gekomen om te genezen alle die van de duivel overweldigd waren. Want God was met hem. En dat is de waarheid. En zo is de Bijbel die openbaart. En als ik deze waarheid accepteer, dan weet ik dus, God is één. Hij is ongedeeld goed. Hij is goed in al zijn plannen en in al zijn handelen. Hij is, zegt Jacobus, de vader van het licht, dus van het leven. De boze is ook één. Hij is absoluut slecht. In al zijn denken, in al zijn praktijken. En die tegenstellingen van de boze en van God, die openbaren zich in het herstelplan dat God met u en met mij heeft. Want hij belooft dat alles wat de boze heeft beschadigd en aangetast, dat dat hersteld zal worden. En dan voegt hij erbij, en dat doen jullie. Ik ga door jullie heen de hele schepping herstellen. Dus door de mens wordt alles hersteld. En dat begint met de zoon des mens. En jullie worden ook mede-arbeiders van God in dat geweldige herstelplan, dat een gevolg is van de openbaring van de waarheid God. Onze tekst begint dat de Heer zegt, nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt de kans niet dragen. Als ik tegen u zeg, ik heb nog wel meer te zeggen, maar ik zeg, daar praat ik niet over, dan heb ik het niet gezegd. Daar wil ik u even bij bepalen. De Heer die zegt, nog veel heb ik jullie te zeggen, maar ik hou mijn mond. U kunt het nog niet verwerken. Je kunt het nog niet opnemen. Je bent er nog niet rijk genoeg voor. Dat komt wel. En welke conclusie kan ik daar nu uit trekken? Dat de Heer nog niet alles gezegd heeft wat hij zeggen wil. Moet u goed over nadenken wat dat voor conclusie dat geeft. Dat de Heer zegt, ik heb je veel te vertellen, maar dat komt nog. Zover zijn we nog niet. Hij heeft veel verteld, maar hij gaat nog meer vertellen. De Heer die zegt, als de geest komt, de Heilige Geest komt, dan de geest der waarheid, zal u de weg wijzen tot de volle waarheid. Dan stel ik dus de vraag, hadden de discipelen de volle waarheid? De Heer die zegt, doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de voorwaarden. Dat wil van mij zeggen dat de discipelen nog niet die volle waarheid hadden. Want hij zegt nu nog komen. De weg tot de volle waarheid zal nog geopenbaard worden. De volle waarheid, dat betekent de gehele waarheid. En die was tot die tijd nog onbekend. Jezus had de waarheid gebracht, maar nog niet de volle waarheid. Hij zegt, die komt nog. We zouden zeggen, Jezus was er nog niet naartoe gekomen. Hij en de apostelen waren de grondleggers van het geloof. Het huis God is immers gebouwd op het fundament van apostelen en van profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Waarvan? Van het fundament. Als hij het zaad is dat in de aarde komt, dan heeft dat zaad in principe de hele plant. Maar je ziet het nog niet. Het is nog niet geopenbaard. En die hele plant, dat is de volle waarheid. In dat zaad zit het wel. In het fundament is alles wel begrepen, maar het moet toch nog verrijzen. Het moet toch nog gezien worden. Het moet nog openbaar worden. In de woorden van Jezus zitten 10 van de ontwikkeling. Paulus zegt, naar de genade God die aan mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. Ik heb het fundament gebouwd, zegt onze vertaling. Maar op een ander voortbouw. Paulus was ook zo'n fundament leggen. Hij was een apostel. In het Nieuwe Testament is niet alles geopenbaard. Om maar niet te spreken van het Oude Testament. Aan Jezus, zegt de Hebreeën schrijver, komt meer eer toe dan aan Mozes. Want het huis van de Heer, onze Heer, van Jezus, heeft meer eer en heerlijkheid dan dat huis dat Mozes heeft gebouwd. Jezus is leider van een volk God in de hemelse gewesten. Terwijl Mozes leider was van een volk God op aarde. En hij bouwde hier een zichtbare tabernakel van aardse stoffen en materialen. En Jezus bouwt een onzichtbaar huis. Kijk, door dat oude verbond heen werd trachtte God de wetmatigheid en de gerechtigheid op aarde te bewaren. Want de duivel was altijd bezig geweest om alles te ontwrichten. En daarom heeft God aan zijn volk de wet gegeven. Want alleen door Abraham te roepen en door de opdracht van Abraham bereikte het volk echt de gerechtigheid nog niet. Ze hadden de wet nodig. En daarom is het Oude Testament geen fundament van een geestelijk huis. De wet is geen fundament van een geestelijk huis, maar van een aards huis, van een natuurlijk huis. En je kunt dus het Oude Testament kun je niet als fundament leggen onder het Nieuwe. Want het Nieuwe heeft een fundament. Dat Jezus Christus. Je kunt onder dat fundament niet een ander fundament gaan leggen. Want die twee die passen niet bij elkaar. Eén is een hemels fundament en het andere is een aards fundament. Een natuurlijk fundament. Het Nieuwe ligt niet bovenop het Oude. Het is er ook geen voortzetting van. Door de wet van de Sinaï werd de mens voor God presentabel op aarde, als hij die dingen hield. Slechts zo nu en dan zie je een profeet opkomen. En die nam verder waar. Die zag verder dan al die mensen die om hem waren. En als zo'n profeet dan iets zag uit een hogere wereld, dan kreeg hij, zegt Hebreeën 11, een getuigenis in zich. En wat was dat voor een getuigenis? Dat hij bezig was met een hoger leven dan het volk kende. En dan staat er aan hen werd een getuigenis gegeven door het geloof. Getuigenis van een hoger leven dan het aardse leven. Zo sprak, dan staat er ook van deze mensen te zagen de onzienlijke. Nou, dat is wat wij ook begeren. Door het geloof heeft Mozes de onzienlijke gezien. En zo sprak God voor tijd op vele wijzen tot de vaderen in de profeten, en vele malen. Maar dat inzicht en die kennis van die vaderen was minimaal. Dat stond in de kinderschoenen. En het koninkrijk der hemelen was voor hen een afgesloten gebied. De Heer heeft het zelf gezegd. Was verborgen vanaf de grond was in de wereld. Zij kenden het rijk Gods niet. En Jezus heeft aan zijn apostelen en aan ons gegeven de genade dat wij de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen zouden kennen. En daarin worden wij zijn medearbeiders. Niet van Mozes, maar van Christus. En niemand in het nieuwe verbond kan u zeggen dat die het einde van de weg, van die hoge weg, dat hij die bereikt heeft. Dat is de volmaaktheid. En niemand bereikt ook die weg op zijn eentje. Dat wil zeggen, je kunt, dat deden die mensen in het oude verbond wel, die profeten, dat waren eenlingen die opstegen naar de geestelijke wereld. Ze kregen een getuigenis. Maar wij kunnen niet in ons eentje opstijgen tot God. Want wij horen tot een gemeente. En God gebruikt in die gemeente bepaalde mensen, dienstknechten, als herders en leraars en profeten en apostelen. En die stippelen dat geestelijke beleid uit. Die moeten de genade hebben hun door de Heilige Geest gegeven om ons dat doel voor te stellen en hoe wij dat doel zullen bereiken met elkaar. En de gids die we hebben is het woord God. En wel speciaal ook de prediking van de Heer zelf. Het Oude Testament is voor ons geen leiding, geeft geen leiding. Want als het Oude Testament ons tot de volmaaktheid zou hebben kunnen brengen, dan was het nieuwe verbond niet nodig geweest. Maar de Hebreeën schrijver zegt het, de wet heeft immers in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht. Maar nu wordt een betere hoop gewekt. Dat doel van de volkomenheid, dat is die betere hoop. Er is hoop. Waardoor wij nader tot God komen. En dat is niet te vergelijken met wat men in het Oude Testament nagejaagd heeft. Dat was de gerechtigheid. Die hebben wij door het bloed van Christus. Het doel van het Oude Testament was, ik ben een rechtvaardige. Wij beginnen met ik ben een rechtvaardige. En wij jagen naar het doel van de volkomenheid. Dus met ons evangelie kunnen wij de volkomenheid bereiken. Want in ons is een betere hoop dan die oude hadden in het oude verbond. Het betekent dat Oude Testament dan niet voor ons? Ja, zeker. De waarde van de geschiedenissen in het Oude Verbond en de waardij van de profeten van het Oude Verbond ligt in de lering die ze hebben tot de bouw van een geestelijk huis. Want al wat namelijk tevoren is geschreven, werd tot ons onderricht geschreven. Opdat wij op de weg der volharding en van de vertroosting der schriften De hoop zou ze vasthouden. Die schriften van het, ook van het oude verbond, die kunnen ons wijs maken tot zaligheid, zegt de Bijbel. En luister dan goed. De geschriften van het oude verbond kunnen ons wijs maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Weet je ook die 3 vers 15. Dus die, als je dat oude testament leest, die kan jou zalig maken als je gelooft in Jezus Christus. Dat staat er duidelijk achter. Ik kan dat oude testament zomaar niet zelfstandig lezen. Daar heb ik er niks van. Dat oude testament kan ik alleen begrijpen, daar kan ik alleen uitputten, als ik geloof in Christus Jezus en in zijn woorden. Dat zegt 2 Timotheus 3 vers 15. Timotheus, jij hebt het van jongs af aan de schriften gekend, maar die heb je alleen maar wat aan door het geloof in Christus Jezus. En als iemand niet in Christus Jezus gelooft, dan heeft hij niks van het Oude Testament. Kijk, dan trek je conclusies. Want er zijn heel wat mensen op de wereld die wel in het Oude Testament geloven, die Joden, en geloven niet in het Nieuwe Testament. Die hebben er niets van. Want alleen door het geloof in Christus Jezus gaat dat Oude Testament ons onderwijzen en onderrichten. De apostel schreef van de Oud-Testamentische profeten, hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf dienden, ook niet hun volk, maar u diende met de dingen welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen die door de Heilige Geest, die van de hemel is gezonden, u het evangelie hebben gebracht. Dus die oude profeten, die wisten, wij zitten eigenlijk te profeteren over een tijd waar wij geen deel aan hebben. En daar waren ze altijd mee bezig, wat bedoelen wij eigenlijk? Wat zeggen wij eigenlijk? Waar hebben we het over? Hun werd geopenbaard, herhaal ik, dat zij niet zichzelf, maar u dienden. Die profeten hebben niet het oude Israël gediend, hebben ons gediend, zegt Petrus, 1 Petrus 7 vers 12. Wie zijn die ons, die door de Heilige Geest, de kennis hebben van de Heilige Geest, die van de hemel is gezonden en die dit evangelie van Jezus Christus hebben gehoord. En dat is zo heerlijk en dat is zo mooi dat de engelen zelfs begeerig zijn erin te blikken. De Heer zegt, die geest God, die zal het uit het mijne nemen. En u verkondigt het. Dus die geest God, die gaat ons verder onderwijzen. Die, zegt de Heer, gaat jullie de weg wijzen tot de volle waarheid. Dat is dus het volle evangelie. Wat bedoelen wij daar nu mee, met die volle waarheid? Wel dat de Heilige Geest in ons de gedachte van Jezus overneemt. Want de Geest is de Heer. En als ik die Geest heb, dan kan ik denken zoals Jezus dacht. Als ik werkelijk in het geloof rekening houd met het feit dat de Geest in mij woont, dan zeg ik, dan kan ik denken zoals Jezus, want ik heb Jezus in mij. Want de Heer is de Geest. Dat is een zaak van geloof. Daar moet je mee beginnen om dat eens te geloven. Dan neemt de Heilige Geest de gedachte over van Jezus. Allereerst natuurlijk wat is opgetekend in het Nieuwe Testament. Wat behoort tot het fundament. En de woorden van Jezus, waaronder ook die van de apostelen, want die hebben ook woorden gesproken van de Heer. Die hebben niet uit zichzelf gesproken, maar die hebben de woorden gesproken van Jezus. Want het getuigenis van Jezus is de geestesprofetie. En die hebben zij gehad. Dat is één. Maar ten tweede, die Heilige Geest in mij, die kan ook opnemen wat niet is overgeleverd. Maar toch door Jezus is gesproken. De staat heeft vele andere dingen gedaan, die niet zijn opgeschreven. Want dan zou de wereld zelf al die boeken niet kunnen bevatten. En de Heer wil dat wij ook uit die voorraad putten. Kan ik dat? Als ik zuiver ingezet stel ben op de Heilige Geest, dan komen in mijn gedachten op. Want als ik enkel dat moest zeggen wat in de Bijbel staat, dan kon ik wel zeggen, neemt u de Bijbel en leest het maar. Maar u hoort aangeleed, hoort u een priestraad. En dan gaat u er toch van de gedachte uit, degene die die priestraad houdt, die wordt geleid door de Heilige Geest en die neemt het uit het fijne. En de Heer wil dat wij ook uit die voorraad putten. Want de Geest is de Heer. En de Heer is de Geest. En tenslotte zit Jezus op de troon. Hij leeft nog. Hij leeft al 2000 jaar in de heerlijkheid. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij denkt nog voortdurend na. Of dacht u dat Jezus niet denkt op het ogenblik? Hij denkt steeds verder. En ook in onze tijd is de Heer nog steeds creatief in zijn denken. Hij is bezig zijn heilsplan verder te ontwikkelen. Verder uit te werken. Hij is immers waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken. Als u nou maar weet wat in die boekrol staat. Ja, hoe weet ik dat? Nou, dan moeten die zegels geopend worden en dan moet ik hem kunnen lezen. Hoe? Door de Heilige Geest. Hiermee. Door de Heilige Geest kan ik de inhoud gaan lezen van die boekrol. Anders hoeft hij mij niet te vertellen dat die boekrol geopend wordt. Want in die boekrol die was van binnen en van buiten geschreven. En waarom? Dat op een gegeven ogenblik iemand dat ook zou gaan zitten lezen. Die de Geest van Jezus had. Er staat in Amos, voorzeker, de Heere Heere doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten de profeten. Voor hun tijd in het verleden, voor onze tijd in het heden. Dat is nu de heerlijkheid van onze tijd. Dat wij uit de gedachte Gods mogen putten die Jezus op het ogenblik ook heeft. Wij mogen dan zoveel meer opmerken wat eeuwenlang verborgen is gebleven. In Openbaring 10 bijvoorbeeld wordt er gesproken over de 7 donderslagen. En die hadden gesproken. En Johannes wil ze opschrijven. En de Heer zegt, denk erom, verzegel het. Niet doen, dat is een geheimenis, een verborgenheid. En meer ga je het dan lezen. En dan staat er ten dagen van de 7e bazuin. Als die engel van de 7e bazuin zou bazuinen, kijk. Dan wordt dat geheimenis van die 7 donderslagen openbaar. Dat zijn woorden. Dus dan wordt uitdrukkelijk gezegd, er komt een tijd dat de mensen iets gaan begrijpen van wat die 7 donderslagen hebben gesproken, waarvan Johannes gezegd heeft, ik mag het niet doorgeven. Ik moet het verzegelen, het zijn geheimenissen. Maar ze worden geopenbaard, staat er in Openbaring 10. Ten dagen van de 7e bazuin, dus in het einde. Wij zullen in de eindtijd meer weten dan nu. Dat is ook nodig. Want die zonen God, die zullen meer moeten weten dan onze voorouders. Paulus zegt tot de oudste in Efeze, ik heb niet nagelaten u al de raad God te verkondigen. Welke raad God? Die zij nodig hadden. De volle raad God. Ik zeg niet dat ik de volle raad God verkondigd die we over 10 jaar nodig hebben. Ik kan alleen maar de volle raad God verkondigen die nu aan de orde is. Al de raad God. Paulus kon ook niet aan die mensen meer geven dan dat ze konden verdragen. De raad God voor hun tijd. Daar staat ze hebben voor hun tijd de raad God gediend. Die zij dus konden verdragen. Jezus zegt, je kunt het nog niet verdragen. Er komt een tijd dat je het wel kunt verdragen. Dat is, dan kun je het verwerken. Dan kun je er naar handelen. Zo heeft Johannes de volle raad God voor onze tijd verborgen in visioenen en in beelden. Als je de openbaring leest, dat is de raad God ook voor onze tijd, voor de eindtijd. En nu pas gaan wij erachter komen wat die raad God is. Onze Vader, eeuwenlang heeft men er niets van gezien, van het hele boek van de openbaring. Maar heeft het wel bezit gehad. Heeft het wel gelezen. Maar waarom gaat het nu voor ons duidelijk worden? Omdat de tijd gekomen is dat al die dingen worden vervuld. Wij gaan de dingen uit de schrift verstaan die in visioenen en beelden zijn gegeven. En nu gaan we ze eigenlijk snappen waarom dat wij er in die tijd gekomen zijn dat ze waarheid worden. Dat ze zichtbaar worden, geopenbaard worden. Kijk, dan zie je in welke geweldige mooie tijd je leeft. Dan springt je hart op van vreugde. Dan zeg je, terwijl zoveel christenen aan het plafond zitten, we zeggen, jongen, dat plafond is voor ons weggenomen. Want wij weten morgen meer dan gisteren. Kijk, wij gaan nu meer zien van de majesteit van God, van zijn grootheid, van zijn herstelplan dan ooit onze vader hebben gezien. Als apostelen, profeten, herders en leraars, mogen wij die gedachten van Jezus die hij nu heeft, mogen we overnemen. Wij mogen ze met onze innerlijke mens als het ware fotocopiëren. En daarom zegt de Heer, de geest die leidt je in de volle waarheid. En daar worden wij geroepen om die weg die omhoog gaat, om die af te bakenen. Om die te markeren. Omdat je niet op de verkeerde weg komt in onze tijd. Er zijn zoveel nieuwe vragen die, en vraagstukken, ik word er elke dag mee bepaald. Dat ze zeggen, ja maar daar wordt niets van gezegd in de Bijbel, hoe moet ik me nu opstellen? Neem alleen maar hoe een mens moet leven in de samenleving. Doen de mensen fout? Als ze samenwonen, als ze kinderbeperkingen hebben, doen ze dit en doen ze dat. Dan moet je elke keer moet je weer oriënteren op die geest. Want je vindt dat allemaal niet in de schrift. En dan kun je wel zeggen, ja, ik veroordeel dat, want mijn ouders deden dat niet. Ja, maar u hoe wel, daar zijn we in onze tijd niet mee gebaat. Dan zullen wij in onze tijd de logica moeten hebben vanuit de schriften, vanuit de denkwereld van Jezus, om op te stellen. In deze wetteloze maatschappij. Wij slaan dus op bepaalde afstanden paaltjes in de grond. En zeggen, dat zijn nou de markeringen op de weg. Dat je er niet aftuimelt. Dat je niet op de verkeerde weg komt. Een dwaalweg. De Heer zegt, volg mij nu na in mijn denken van toen en van nu. Zoals ik nu denk. En stippel dat beleid uit dat ik nu wil voeren. Toon aan de mensen het geestelijke project 82 en volgend jaar 83 en 84. Dat moeten wij tonen. Dat is onze opdracht. Dus wat er nu aan de orde komt in de geestelijke wereld. Voor onze tijd. En daarvoor zeg ik, wij hebben geen plafond. Dat plafond, dat is weg en elke keer zien we weer wat nieuws, zodat we de zonen van dat gelijkvormig zijn geworden. De beelden des zoons gelijkvormig. Kijk, dat is iets, die gedachte, die is volkomen onbekend. Dan zeggen, dat kan niet de beelden des zoons gelijkvormig worden. Dat is een hersenschim. En waarom niet? Omdat men niet over kan nemen wat de Heer niet denkt. Omdat men niet kan transformeren. In de hemelse gewesten. De Heer zegt hier, de geest zal u de toekomst verkondigen. Ja, zegt men. En men schrijft boeken over Chinezen en over het Midden-Oosten. En over vallende sterren en over wateren. die oceanen die omhoog reizen en waar Nederland onder water komt te staan enzovoort. Maar de Heer zegt, ik heb hier nog veel dingen te zeggen. Je kunt ze thans nog niet dragen. De Heer die heeft bijvoorbeeld veel dingen gezegd na zijn opstanding. 40 dagen lang was hij bezig over het Rijk God. Staat in 2 zinnetjes. 40 dagen lang gaf hij les. Mag ik bezig zijn en zeggen, Heere, ik wil ook met uw geest die in me woont putten uit die gedachten die ik toen neergelegd heb. Die ik toen uitgesproken heb. Of is dat voor niemand van ons? Wat die apostelen moesten weten, mag ik dat niet weten. Wij die zoveel dichter bij zijn wederkomst lezen. Wij die een veel groter perspectief hebben dan de apostelen. Want als zij naar de volmaaktheid jagen, zitten wij er dichter bij. Paulus zegt, ik jagen nou, die kruipen mag. Mag dan iemand die 2000 jaar later leest, mag hij dan zeggen, ik zit er dichterbij? Kijk, dat is het verlangen in de christen om door de geest God te worden ingelicht. Dat ook wij die lessen kunnen volgen van Jezus. Paulus, die nam iets waar vanuit een verre toekomst. Daar staat, hij werd weggevoerd tot in de derde hemel. Hij zag dus het einde van het herstelplan. Hij zag de heerlijke overwinning van de voorwaarden. Hij werd opgetrokken naar het paradijs. 2 Korinthe 12. Hij zag dus het geboomte des levens al. Aan de Godsrivier. In het paradijs des levens. En hij zegt tot degene aan wie hij schrijft. Hij zegt, dat kunnen jullie nog niet verdragen. Ik heb er niks aan. Hij zegt, het is mij niet veroorloofd dat neer te zijn. Hij zegt, dat zou ik wel willen, maar de Heer zegt, niet doen. Want die mensen hebben er niks aan. Want het was niet voor hun tijd weggelegd. De Heer openbaart de dingen voor mensen die er wat aan hebben. Maar als je een halm bent, dan gaat de Heer niet openbaren hoe je moet leven als een aard. Dan moet je leven als een halm. Het is nodig om die aard voor te brengen. Onze vader hebben wel met de Heer geleefd, maar ze hebben niet gezien wat wij zien. Het is niet geoorloofd deze dingen uit te spreken. Johannes die verborg het in beelden en visioenen. En Paulus zegt, ik praat er niet over. Het is er wel. Derde hemel, dat is de eindtijd. Dat is de volmaaktheid. En de eerste hemel, dat is waar wij strijd hebben. De tweede hemel, dat is als alle machten der duisternis verjaagd zijn. En de derde hemel, dat is de tijd waar God alles in allen is. Wat weten wij daar dan nog van? Wij denken er nooit over. We kunnen er zelfs niet over denken. We weten die tijd komt wel, God alles er allen. Maar wij hebben er geen bedoel van wat dat eigenlijk inhoudt. Zover zijn we niet met ons denken. Wij moeten denken wat de Heer nu gaat doen met ons. Voor onze tijd de raad God kennen. En de raad God voor ons is dat wij bij de tijd gekomen zijn, bij die fase, dat wij als zonen God zullen geopenbaard zijn. Dat wij nieuwe inspiraties krijgen van zijn geest. Dat wij verborgenheden gaan ontdekken die alle eeuwen verborgen zijn geweest. Dat wij groeien ons aan de waarheid vasthoudende. In liefde, als ik mij aan de waarheid vasthoud, dan, en in liefde staat erachter, dat wil zeggen dat liefde heeft tot de waarheid. Ons aan de waarheid vasthoudende in liefde. Tot die waarheid. In elk opzicht groei je dan naar hem toe die het hoofd is, Christus. Kijk, dat is een groeiproces. Dat is de heerlijkheid. In dat groeiproces van een halm naar een aard en naar het volle koren, daar vermeerdert in ons de onderscheiding der geesten. Zodat wij, zegt Paulus in 1 Korinther 4, het valse spel der mensen in hun sluwheid die tot dwaling verleidt, doorzien. Ook in onze tijd. Want wij weten dat de boze ons ook wil inspireren. Hij wil dat wij een prooi van zijn denken worden, van zijn leugens. En daarom gaan de mensen gaan onderuit die geen kennis bezitten hebben, die geen kennis bezitten van onze tijd. En die niet waakzaam zijn. Wat wij in de loop der jaren geschreven en gesproken hebben, dat heeft vele kinderen God tot geestelijke mensen gemaakt. En daarmee hebben we getracht de toekomst van de kinderen God te verkondigen. Hij zal u de toekomst verkondigen. De toekomst ontsluieren. En wat is de toekomst? Dat we zonen God worden. Dat is onze toekomst. Kijk, als de mensen over de toekomst denken, dan denken ze aan vallende sterren en aan aardbevingen. Nee, die Heilige Geest zal u de toekomst voor verkondigen. Dat wil zeggen, wat u kunt bereiken. Dat wat u, hoe u zich kunt ontwikkelen tot een geestelijk mens. Dat is onze toekomst. Dat is heel eenvoudig, want dat is heel de optreden van Jezus geweest. Jezus is niet bemoeid met de politiek. Maar hij heeft een weg gewezen waardoor men van een natuurlijk mens een geestelijk mens kan worden. Dat is de toekomst. Die zal u verkondigen. De wegwijze dus die tot de volle wasdom voert. En hoe wij Jezus gelijkvormig kunnen worden. Alleen al dit te zeggen is voor de mensen nieuw. Want de meeste christenen zeggen, maar dat bestaat niet. We blijven tot onze dood toe zondaar. Nou, dan hebben ze het plafond wel bereikt. Het plafond van een zondaar tot de dood. Een fatsoenlijke zondaar. Een nette zondaar. Kijk, die volkomenheid is niet bereikt. Maar die bereiken we wel als die geest van de waarheid in ons woont. Want die leidt ons tot de volle waarheid. En die geest die toont ons telkens nieuwe perspectieven. Die werkt nu in ons. En daarom staat er wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente nu zegt. Of zal die geest niet zwijgen? Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. En die geest die zegt, ga je mee de nieuwe fase in. Ga je mee die nieuwe tijd in. Ga je mee in mijn denken. Eeuwenlang heeft men nooit geweten wat het evangelie van het koninkrijk der hemelen was. Onze vaders wisten het niet, eeuwenlang heeft men er nooit over kunnen denken. Die openbaring van Johannes was gesluierd. En de Heer zegt, ik ga de bedekking wegnemen. Kijk, het wordt ons nu langzamerhand duidelijk dat wij door de geest geleid worden in die volle waarheid voor onze tijd. Wij doen niks met een waarheid van de reformatie. Die aanvaarden we wel grote stukken, maar dat is niet voldoende voor onze tijd, want dan word je onder de voet gelopen door de demonen. Die mensen die weten niet meer hoe ze zich moeten opstellen. De put is eruit. De geestkracht is gedood. Men heeft eeuwenlang het boek der openbaring uitgelegd op het natuurlijke vlak. Bezig met Israël, met een aardse tempel, met een Arabier en met Joden. Hoe kwam dat? Omdat de kinderen God uit de hemel op de aarde waren gevallen. En ze gingen aards denken. En nu is de Heer bezig om de bedekking weg te nemen. In Christus. Door zijn geest. Je zou zeggen, hij rolt die bedekking op zoals men een vloerkleed oprolt. Het Oude Testament spreekt dan van 10 dagen. Ja, dat Oude Testament bevat heerlijke waarheden, maar die komen we alleen, daar komen we alleen achter in Christus. Door het geloof in Christus. Omdat wij weten, het plan God de sluier vernietigen. Waarmee alle volken zijn bedekt. Nou, daar staat het keihard, alle volken zijn gesluierd. Gesluierd ten opzichte van het koninkrijk God. Dat geldt alle naties. Dat geldt alle kerken. Dat geldt vele pinkstergemeenten. Ze zijn gesluierd in hun denken. Ten aanzien van het koninkrijk God. De Heer gaat die sluier te 10 dagen wegnemen. En dan staat erachter, en de bedekking waarmee alle volken bedekt zijn. Ook Israël heeft een bedekking. Het kon de geestelijke werkelijkheid niet waarnemen. Een sluier geeft een scheve voorstelling van de zaken. Wij spreken van een gesluierde foto. Dan zeggen we, die foto is gesluierd. Dat wil zeggen, die heeft vage voorstellingen. Je ziet de dingen niet scherp op die foto, omdat die gesluierd is. Een bedekking is veel erger dan een sluier. Door een sluier kun je nog wat zien. Als je een bedekking op je gezicht legt, dan zie je helemaal niks meer. Ziet u het verschil? De sluier vernietigt en de bedekking wegneemt. Een bedekking, ja. Een bedekking houdt je helemaal aan de grond. Door een sluier kun je nog wat zien. Maar een bedekking, daar zie je niks meer door. Als je een bedekking op je gezicht hebt, nou, dan doe je niks dan struikelen en vallen. Dan loop je overal tegenop. Een bedekking is ondoordringbaar. Er staat, Paulus zegt ergens bij de voorlezing van de wet, ligt bij Israël een bedekking op hun hart. Ze konden die wet toch niet uitvoeren en ze konden hem ook niet houden. Waarom niet? Omdat er een bedekking op hun hart ligt. Ze konden die wet niet waarmaken. Je kon hem wel horen, je kon wel met je verstand zeggen dat met mijn verstand ben ik dienstbaar aan de wet en met mijn wil. Maar ik heb er verder niks aan. De waarheid was gesluierd door de leugen. Hun gedachten, staat er, waren verhard. Dus hun gedachten werden geïnspireerd door de boze. Die speelde erop in. En als ze de wet hoorden, dan speelde de boze er tegelijk op in en hun gedachten waren verhard. En nu zegt Paulus, en maar alles verdwijnt in Christus. Dat wil zeggen, als je de prediking van het Koninkrijk de hemel hoort en dat gelooft, dan verdwijnt die versluier en dan verdwijnt die bedekking. De God der eeuw heeft hen met blindheid geslagen, zodat ze het schijnsel niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En als je Christus aanneemt en zijn leerders aanneemt, dan verdwijnt die bedekking die de God der eeuw over alle volken heeft gebracht. En Christus staat er dan achter, is het beeld God. En dat mag jij gelijkvormig worden. Dat zegt 2 Korinthe 4, vers 4. Die zonen God zijn het beeld van God. Tot nu toe is er een leer geweest die niet een weg was tot overwinning. Al die eeuwen waren er geen bevrijdingen mogelijk. Geen overwinning op de machten der duisternis, geen verlossing. Men heeft met de wet in de hand een beroep gedaan op de menselijke geest. Doe dat en gij zult leven. Beste man, je wil het, doe dat dan maar en je zult leven. Maar dan staat het, die menselijke geest, die is arm en die is zwak. Maar door Jezus wordt die bedekking weggenomen. De zondeschuld is weggenomen, radicaal. En als ik het evangelie van Jezus geloof, dan ben ik zonder besef van kwaad. Dan kun je dank u voor zeggen, Heer. Dat ik hier mag zitten zonder besef van kwaad. Hebben de mensen nooit voor Jezus gekend. Die zekerheid, ik heb geen schuld. Al mijn schuld is weggedaan door het dierbaar bloed van Jezus. Vrolijk mag ik verder gaan. Nou, dat is een zaak van geloof. Dan heb je toch geen schuld. Als al je schuld weggenomen is. Maar hoeveel mensen zien dat? Dat is een deel van zijn prediking geweest. Dat is een deel van het fundament. En Paulus zegt, wij weerspiegelen de heerlijkheid des Heren. We worden van dag tot dag veranderd. Wij gaan de dingen zien zoals ze werkelijk zijn in de hemelse gewesten. De bedekking is weggenomen. Wat zijn die bedekkingen? Dat zijn de gebondenheden. Dat zijn de zonden die scheiding maken tussen God en tussen de mens. Dat zijn de bedekkingen, de machten der duisternis. En nu geen besef meer van schuld. Nou, dan gaat er dan in het geloof op staan. Paulus zei, wij kennen ten dele. Wij profeteren ten dele. En als ik ten dele profeteer en ten dele ken, dan is er ook nog een gedeelte dat ik niet ken. Als ik ten dele ken, dan is er een ander gedeelte dat ik niet ken. En wat denkt u van dat gedeelte dat ik niet ken? Wordt dat nou groot of klein? Als je wat? Als je groeit. Kijk, hij zegt, wij kennen ten dele. Maar moet iemand dat ook in alle eeuwigheid zeggen, wij kennen ten dele? Moeten we 2000 jaar lang zeggen, Paulus, dat deel dat jij niet wist, dan weten wij ook nog niet. Dan weten wij ook nog geen steek van. Is het dan een voertuig of niet? Want hij zegt, als het volmaakte gekomen zou zijn, dan gaat dat onbekende weg. Nou, dat is een groeiproces. Wij kennen ten dele. Maar dat onbekende deel, dat wordt steeds kleiner. Vrij zeer. Die raadselen, die worden steeds meer duidelijk. En bekend. Ze worden steeds meer onthuld. Want wij zien niet in de spiegel. In raadselen. Nou, die raadselen die worden minder. Wij hebben minder raadselen dan 20 of 30 jaar geleden. In je eigen leven nou. Het onvolmaakte wordt steeds meer volmaakt. Wie rein is, wordt. Hoe betaalt het? Hoe kan het? Wie rein is, wordt reiner. En wie volmaakt is, wordt steeds meer volmaakt. En wie de waarheid heeft, die krijgt steeds meer kennis aan de voorwaarheid. Nou, gemeente, ga nou op dat spoor verder. We zitten op het juiste spoor. Dan groei je er naartoe. Hebreeën 12 zegt, wij moeten die berg op. Je ziet, kijk, in Hebreeën staat dat je bent genaderd tot die berg. Blijf je nou aan het naderen of zit je dan op een gegeven ogenblik nog een stukje op? Moet je eens afvragen. Moet ik nou altijd lezen, wij zijn genaderd tot de berg? Of ben je maar aan het bestijgen? Na 2000 jaar. Moet je voor jezelf afvragen. Jongens, er staat toch, we zijn genaderd. Nou, het is geen kwestie van wij er al op zitten. U begrijpt toch wel dat we zo de Bijbel niet kunnen lezen? Zo statisch. Dat is, wij moeten hem dynamisch lezen. We zeggen, ja, we zijn hem al aan het bestijgen. En de oproep is, ga de nieuwe fase in en ga hem nog hoger bestijgen. En wie moet hem bestijgen? Het Israël God. Het ware Israël God. En dat woord zegt het Israël God dat zijn woord trekken. Dat is altijd de gedachte. En als wij de oproep krijgen om voor te trekken, dan kom je verder dan de gereven. Vergetende wat achter ligt en ons uitstrekkende naar ons wat geen het voor ligt, jagen wij naar het doel om de prijs van de roeping God, de prijs die van boven is in Christus Jezus. Nou, en dan zullen we dus een gids moeten hebben die wij gaan vragen, en dat is de Heilige Geest, en die gebruikt daar mensen voor om dat door te geven. Inderdaad, God werkt altijd door mensen heen. Maar je gaat wel een zware tijd tegemoet. Want als Israël die berg moest gaan bekijken, toen waren er donderslagen en zware bliksem. Dat staat erbij. Die hele berg die beven. Nou jongens, gaat het nummer op. En ze zeggen, wij niet hoor, ons is niet maar Mozes maar dan. Die is er goed voor. Hele volk beven staat er. Waar? In de legerplaats. Ze dorst die berg niet op. En als je hoger stijgt, dan weet iedere bergbeklimmer, dan wordt het moeilijker. Dan wordt het zaak om alles, alle ballast af te werpen en alleen het hoogst nodige bij je te hebben. En denk eraan, daar staat in Jesaja 2, dat die berg Sion de hoogste berg is die bestaat. In het laatste der dagen zal de berg van het huis des Heren vaststaan als het hoogste der bergen. Dat was hij toen niet, want de berg Sion is maar 722 meter mee. Dat is net zo hoog als Madrid op ligt of zo. Dat is helemaal geen hoge berg. levert, moet je maar loslaten als ballast, inleveren. En dan zal de Heer ons ook een bijzondere kracht geven. Hij zal, zegt de Schrift, opnieuw zijn geest uitschutten. De 10 dagen in het laatste dagen zal het uitschutten, maar dat is om je nog te bemoedigen, om je kracht te geven nog hoger te komen. Dat ieder het aangezicht is, steeds naar de Godstad richten. Daar ligt Jeruzalem. En de Heer zegt, al wat de Vader mij gegeven heeft, is het mijne. En daarom zeide ik, hij neemt het uit het mijne en hij zal het u verkondigen. Want dat is nou de geest der profetie van Jezus. Al wat God heeft, gaat hij ons verkondigen. Niet alleen trapsgewijze, een escalatie. He? Al zijn gedachten die de Vader heeft, gaat hij ons verkondigen. Hebben de mensen bij Paulus dagen ook niet allemaal geweten. Want ze stonden niet in die eindtijd. Maar wij staan er dichterbij. Ik zeg niet dat wij heel die raad God weten voor het einde, maar we moeten hem weten voor onze tijd. Anders word je onder de voet gelopen. Wij moeten zijn plannen horen voor nu. En dan zal hij zijn wijsheid, zijn kracht, zijn heerlijkheid aan ons meedelen wat we nu op het ogenblik nodig hebben. De Heilige Geest staat u en mij ter beschikking voor de strijd die we nu hebben om verder te trekken in onze tijd. Amen.